Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Het Heilig Huis van Hanze. De 10 geboden.
Bart, de 10 geboden, ken jij ze?
Misschien bovenal bemin één God, die ken ik.
Oké, dat is de eerste, daar gaan we zo meteen mee beginnen.
Raar dat je dan alleen maar de eerste kent, hè?
Dat is logisch, het zou gek zijn als je nummer 5 zou kennen.
Bovenal stofzuig steeds de trap.
Nee, dat is het 11e gebod, daar mag je straks aan beginnen.
Ja. Gebod 1. Bovenal bemin één God.
Je vertelde net dat je de eerste al kent, bovenal bemin één God.
Ja, en David Bowie en Mick Jagger. Dat zijn al twee goden.
Bemin jij David Bowie en Mick Jagger? Zijn dat voor jou twee goden?
Ik maak altijd een onderscheid tussen de macrocosmos en de microcosmos. Wij, en dat heeft te maken met dat we in een klein land leven en zo, wij moeten het doen met de microcosmos. In de macrocosmos heb je hetzelfde als wat wij hebben, maar dan in het groot. Hè? En... ik bewonder de oneindige creativiteit van David Bowie. En ik denk een beetje dat Mick Jagger dat een beetje de performer is die door God gezonden is.
Serieus?
Als er ene performer door God gezonden is, door welke God, dat weet ik nu wel niet precies. Hè? De God van de brown sugar, dat weet ik niet. Maar dat is toch wel een... Ja, Mick Jagger is een godsgeschenk. David Bowie ook. Het zijn twee godsgeschenken.
Ja, ik denk dat meteen als jij het hebt over Mick Jagger, denk ik meteen natuurlijk ook aan Keith Richards. Want die is onsterfelijk. Dat komt ook dicht bij God natuurlijk.
Ja, maar daar zit te veel verhaal rond.
Oké.
Dus haal bij Keith Richards het drugsgebruik en de geweldige quotes weg.
En dan moet je zeggen
iemand die ooit een goede gitarist was.
Oké.
Dat nu niet meer helemaal is.
Eigenlijk doet Bart Peters hier meteen aan heiligschennis door te zeggen dat Keith Richards niet echt een god is.
Ja, maar
een half god is ook al veel, hè?
Zeg, hé. Was ik het maar?
Heb jij met je band rituelen voor je op een podium gaat? Want ik weet, Madonna die doet altijd een gebed en Beyoncé ook.
Ja, maar is dat niet voor dat filmpje? Is dat niet voor de aftermovie? Nee, wij hebben schandalige... schandalige rituelen, dat is juist het totale gebrek aan ritueel. Dus wij, dat is heel raar, wij gaan samen met de band en met de crew heel uitgebreid eten, dat je denkt van, ja maar hoe kun je dan op een podium salon springen?
Ja, met een volle maag gaan jullie dan...
Ja, en dat blijkt geen enkel probleem te zijn, dat is ook een soort, dat is uw naft, dat is uw benzine, dat ten eerste. En we zitten ook te lachen en te schmoezelen en... eigenlijk nooit te spreken over het optreden. Of dat dat nu in de Lotto Arena is, of... Het ergste wat we ooit hebben meegemaakt, dat was... Jij kent dat natuurlijk, omdat je veel in Nederland bent. Maar Carré is niet een discotheek in Willebroek.
Nee.
Dat is een heel chic theater in Amsterdam. En zogenaamd, als je daar staat, dat is wel teen en taal.
Dan heb je het gemaakt, dan ben je eigenlijk een beetje God.
Nee, dan...
Nee, maar dan ben je heel succesvol. Dat is een hele grote eer.
Ja.
Voilà.
Maar nu wilt dat het geval dat in een backstage van Carré staan van die shotterkes.
Van die shotterkes.
En dus de helft van de groep was aan de ene kant van de shotterkes en dan aan de andere kant van de shotterkes. En dan komt dus een hele chique, want het zijn bijna lakeien die zeggen, ja, het is 8 uur, dat is dan zo echt op een seconde moet je het podium op. Ik zeg, excuseer meneer, maar we weten nog niet wie er gewonnen heeft met de shotterkes. En dat gaat onze concentratie in de war brengen. Dat is zo typisch voor ons. Dus is shotterkes spelen een ritueel? Ik vrees van niet.
Maar het is misschien op een podium stappen zonder dat je het gevoel hebt dat je op een podium gaat stappen. Zoiets.
Zeker. Maar laat ons hopen dat een podium voor ons allemaal een soort huiskamer is. Hè? Ik wil altijd ook heel graag op een podium een huiskamergevoel creëren. Zo beginnen we. En dan uiteindelijk gaat het dak eraf. Er zijn weinig mensen die blij zijn. Allee, als ik hier nu in uw
liefst
prachtige
huis... Liefst niet, want dan beginnen de buren ook weer te klagen.
Het dak eraf blazen, dat is onbeleefd. Maar op een podium mag dat wel.
Oké. Okay. Bart, wat is jouw favoriete scheldwoord?
Non de boeren.
Dat is een goeie.
Gebod 2. Zweer niet ijdel, vloek nog spot.
Non de boeren.
Ik vind non de boeren eigenlijk een heel goed scheldwoord.
Komt dat niet uit een of ander stripverhaal of zo? Van Jommeke? Zou dat kunnen?
Ik zou wel denken uit een streekroman.
Ja, dat kan.
Nee, Jommeke zelf vond ik heel flauw. Pot vol koffie. Dat zei hij echt waar. Pot vol koffie,
koffie. Dat is zelfs geen scheldwoord. Dat is een feit, als u pot vol koffie ziet.
Ja, maar ze bedoelen dan... Ah ja, ik heb geleerd van niet ijdel, whatever God, want dat weet ik ook allemaal niet zo goed. Allee.
Ik kan me heel moeilijk inbeelden, Bart, dat jij ooit echt boos wordt. Jij zit nu al heel lang in de showbiz en in ons collectief bestaan. Er zijn heel veel mensen die heel veel dingen over jou zouden kunnen zeggen, maar ik heb nog nooit iets anders gehoord van jou dan... Bart Peters, dat is echt een hele lieve. Dat klopt.
Dat valt mee, maar het heeft er natuurlijk ook mee te maken, en dan is het gemakkelijk. Ik doe eigenlijk allemaal dingen die ik verschrikkelijk graag doe. Ah. Dus waarom zouden vloekend en tierend naar een optreden gaan of werken aan een televisieprogramma wat je gewoon heel graag doet? Of vloekend en tierend aan een sketch werken met Hugo Matthijssen en Tine Emmerichs en weet ik veel wat. Waarom zouden dan in godsnaam vloeken en tieren? Dus er is stomweg geen reden. Ik kan wel echt boos zijn op mezelf.
Mm-hmm. En waarom dan?
Ik ben, en dat klinkt heel raar, maar ik denk ik ben voor 95% een schrijver en een ideeënman. Mm-hmm. En eigenlijk maar voor 5% een performer. Dat is wat mensen zien. Maar in dat schrijven denk ik altijd, je moet het avontuur opzoeken. En nu bijvoorbeeld... Ik ben nieuwe nummers aan het schrijven. En ik was dan begonnen voor de nieuwe plaat, maar ik dacht... Wacht, Ian Dury, je kent die, hè, van Ian Dury and the Blockheads.
Dat is een
Britse funker, ja, die met goede muzikanten speelde en zo. Man was niet zwart.
Nee, maar hij klonk wel zo.
Die muziek had daar wel iets mee te maken, maar hij kwam ermee weg. Dus ik dacht, ik begin te schmoezelen met allemaal fantastische funkmuzikanten. En dat wordt wel iets geweldig. Tot ik ineens besefte van, ja, maar wacht even. Het is niet omdat ik Anderson .Paak muziek maak, dat ik ineens Anderson .Paak word. En dat is dan dat je denkt van, allee, hoe kun je daar nu zo oud voor geworden zijn? Dus dat je zelf bij The Voice tegen mensen zegt, je mag niet kiezen voor liedjes die je per se wilt zingen omdat je ze schoon vindt. Nee, je moet doen wat dat je goed afgaat. Dat is talent.
Is het dan zo dat eigenlijk je ideeën soms beter zijn dan de uitvoering?
Zeker.
Ah ja.
Zeker.
En het ontploffen?
Nu denk ik aan een totaal onnozel moment.
Ja, maar daar houden wij wel van in dit programma.
Oké, ik heb ooit in een groepje gespeeld, dat deed de radio's. En we speelden op een groot festival. En ik sta er met een nieuwe gitaar.
Ja.
Dan zijn mensen altijd een beetje... Dat is zoals een nieuwe Notto. Of, allee, ja, nee, ja. Een Notto interesseert mij niet.
Dus nee, maar het is nieuw. Het is, ja.
Maar een gitaar, wow. En we zijn aan het spelen. En het gaat allemaal goed. En het ontploft, enzovoort. En ineens, en op dat moment zie ik dat heel traag, zie ik een pint bier. En die komt gevlogen met de schuimkraag eerst, wat dat al raar is, naar het podium toe. En die vliegt in mijn richting en die vliegt los in het gat van mijn gitaar. Dus in het klankgat van mijn gitaar.
Van uw nieuwe, spiksplinternieuwe gitaar.
Klotsch, dat ik het. En ineens, wam, die gitaar was ook kapot. En ik dacht, wacht even, het is niet omdat ik op een podium sta dat iemand... En het ergste is...
Hier naar jou moet gooien.
Er stonden duizenden mensen... Had ik die gast toch wel gezien, zeg?
Nee.
Ik, echt waar. Dus ik doe mijn gitaar uit, die toch niet meer marcheert. Ik duik in dat publiek, ik zwem naar die gast en ik pak die vast. En ik sta eigenlijk op het punt om die gewoon een rammeling te geven. Op dat moment gelukkig twee van onze roadies, Marc Cambré en Jules van Roenburg, die waren meegezwommen. Die zeggen, Bart, dat is een beetje stom.
Ja.
Want daar staan nu nogal heel veel mensen op te kijken. Dus ik is direct van, oh ja, ik heb dat niet
dus
gedaan.
Dus jij hing al crowdsurfend op boven die man...
Ja, ik had die dus wel gezegd. Wat is dat allemaal?
Ging het echt over jouw gitaar? Dat zijn de kinderen van de buren beneden.
Ah, gezellig.
Ja. Ging het echt over jouw gitaar? Of was het ook wel dat je een beetje schrok dat er iemand bier naar jou gooide?
Ja, dat was zeker ook de eerste keer dat gebeurde. Maar goed, ja, het ging toch in grote mate over de gitaar. Het ging toch echt over de gitaar. En dan... Dus ik hoor in mijn oor zeggen van... Bart,
ja?
Oké, we hebben het begrepen, en, ja? enzovoort. Die gast wordt naar de backstage gebracht.
Ah, ja.
En ik kijk om en ik zie Ronnie en Robert en de rest van de band. Give me love. Een extended version. En ik dacht, oh, deze is... Allee, nu heb ik mijn eigen echt
dat kan, laten kennen. Dat kan je niet maken.
Dat is echt heel stom. En dan vooral... Dus ik kom dan van dat optreden en ik kom die gast tegen. En zeg, ja, hij wilde even iets zeggen.
Ja.
Die was klodderzat en die zei, Badje, we mogen al eens lachen, hè.
Ah.
En daar denk je niet aan dat dat ook wel kan, dat dat gewoon iemand is die zat is en die zich voelt amuseren.
Ja, en die denkt, die pint naar die gitaar,
dat
Mieke.
Dat is toch
gewoon... Kei goed idee.
Kei goed idee, gewoon super creatief.
En de Bart zal dat ook wel grappig vinden.
Ja, en die ging ervan uit dat ik dat ook grappig vond. Ja. En dan ineens viel heel dat gegeven over de agressieve maatschappij en zo. Maar ineens was dat zo totaal geclasseerd. En dat ik denk van, oh, zo ontstaat ook oorlog.
Absoluut. En dat was de eerste en de laatste keer dat jij boos was.
Daarna heb ik gedacht, dat is zo weer de zatlap die met bier gooit naar een gitaar.
En voilà.
Gebod 3. Heilig steeds de dag des Heren.
Ja, heilig steeds de dag des Heren, Bart. Dan hebben we het over rust, vakantie. Niet echt jouw ding.
Ja, maar... Nee.
Nee.
jawel.
Maar ik weet, in uw carrière heb je al een paar keer geprobeerd om een sabbatjaar te nemen. Dat wordt dan een sabbathalfjaar en dat wordt dan uiteindelijk een verlengd weekend rust, bij wijze van spreken.
Ja, dat is zo'n vaste mop. Ik heb het wel eens ooit een jaar volgehouden. Ik heb ook wel eens 7 jaar niet opgetreden. Ik deed dan wel andere dingen.
Maar ja, dat is niet echt rust nemen, hè?
Nee. Nee, dat volledig rust nemen, dat is een probleem. Ik vind heel veel dingen gezellig. Ik vind het tof van uitgebreid te ontbijten. Of al is dat oude idee van dat je met het hele gezin, met hond in kluis, naar de tv zit te kijken.
Mm-hmm.
Dat gebeurt ons. Hè?
Ja.
Dat vind ik allemaal oké. Of ik krijg nu ook rust door... Ik ga 2 keer per week met mijn moeder wandelen.
Ah, ja.
Onlangs hebben wij ontdekt... dat wij eigenlijk tussen de 7 en de 8 kilometer afleggen.
Dat is veel, want jouw mama is...
82.
Ja, wow.
Dus dat allemaal wel. Maar wat er mij, en dat moet ik ook eerlijk durven toegeven, is overkomen met de coronacrisis, is...
Dat was verplichte rust, hè. Van de een op de andere dag was er voor artiesten niks meer.
Ja, en wij hadden juist 15 Lotto-arena's gedaan. Dat was de hemel, dat was geweldig meegevallen.
Jullie gingen ook opnieuw optreden. Nu, op dit moment. Hè?
In deze periode kwam er nog eens 10 bij. Die komen er ook, maar die zijn dus natuurlijk uitgesteld. Je zit zo in full force. Dat is een soort intercity-trein en die wordt ineens stilgelegd. En je moet de voet verder. Sterker nog, je mocht zelfs niet wandelen.
Je mocht zelfs niet uitstappen.
Nee, je mocht zelfs niet uitstappen. Je moet in die trein, die ging als een intercity, moet ineens blijven stilzitten.
Ja.
En dat vond ik in het begin zo verdacht.
Voel je dat dan ook fysiek? Want...
Ja.
Letterlijk aan uw lichaam?
Ja, want dat is nu nog iets anders. Ik ben een ingebeelde zieke, dus ik ben een hypochonder. Dus er mag geen enkele ziekte around zijn of ik heb ze.
Je denkt dat je ze hebt.
En ik ben er ook totaal zeker van.
Okay.
Ik ben ook al naar onze huisarts geweest en gezegd, ja dokter, ik heb heel slecht nieuws, maar ik moet naar Amerika gaan spelen met de radio's, maar ik ben nu juist, net op de vooravond van de Amerikaanse tour, ben ik blind. En dan bekeek de dokter en dan bleek dat er een pluks... In de tijd deed ik nog heel veel gel in mijn haar.
Ja.
Dat er zo een gelpluksje... Een gelpikske haar was in mijn oog gevallen en dat pikte wat.
Nee.
Dat pikte wat.
Maar denk je dan echt, Bart, meent je... Dan
de
denk
totale
je echt
van, blindheid.
Ik ben blind aan het worden. Cataract, het is begonnen.
Ja. En dus die dokter kon dat zien, maar nee, dat is gel. Onnozeler. Dus er is geen enkel probleem. Je kunt naar Amerika vertrekken, enzovoort. Maar nu, met die corona, ze zeggen dan allemaal symptomen.
Mm.
En volgens mij, behalve hoesten, dat moet ik nu wel eerlijk zeggen, want dat kun je niet nadoen,
nee,
hoesten.
Maar
ik had ze allemaal.
Ja,
dus ik had ze echt allemaal.
Moe, koortsig.
Ja,
af en toe niezen?
Nee.
Maar toch, je had corona.
Nee, maar zo ook dat... mensen, via had ik dan horen zeggen... Dat je haar zeer doet. Dat gewoon zeer doet dat je haar hebt.
Ah ja.
En ken je dat niet? Dat zo je haarwortels, dat zeer doet.
Ja.
Nou, dat had ik ook.
Ben jij naar de dokter gestapt met deze klachten?
Nee, ik heb gewoon gezegd... Dokter Marleen, ik heb corona.
Oké. Okay.
En die keek dan zo eens... En ze zeiden helemaal zeker, totaal zeker. Ja, ik bleek niks te hebben.
Niks.
Dus ze hebben mij dan binnenste buiten gedraaid. Ik zeg, maar ik zweer dat ik moe ben overdag. En dan heeft onze huisarts gezegd, ja, maar spijtig genoeg, word je wakker. Dan krijg je een adrenalinestoot. Dat is een stofje wat sowieso in je lichaam zit. En wat je helemaal klaarmaakt voor allemaal ongelooflijke avonturen.
Mm-hmm.
Maar die ongelooflijke avonturen zijn er nu niet. En dat is voor jouw lichaam en voor jouw adrenalinepeil... een probleemetje.
Ah, dus die adrenaline zit zo hoog, als je die niet kan lossen, zal ik maar zeggen, door middel van op te treden?
Nee, er zijn veel andere dingen. Je kan ook adrenaline gebruiken om nummers te maken,
ja, maar
om bij jou, vergaderingen...
Ja, maar je kon nu even niks doen.
Voor het adrenaline is heel slecht in het niets doen.
Ja.
Het niets en het adrenaline spiegelgevoel gaan niet samen.
En daar kreeg je klachten van?
Ja, ik voelde me gewoon moe. Wat ik nu doe is, ik heb vrienden, ja, die, maar zeg het niet verder, die met e-bikes, even met e-bikes rijden.
Oeh, maar dat zijn geen echte fietsen,
dat
hè?
Dat zijn geen echte fietsen, dat zijn like brommerkes. Ja. En ik rijd dan met een gewone, oude, normale trapbak mee. En dan, als we dan echt genoeg kilometers hebben gedaan door de camper enzovoort, dan heeft mijn adrenaline toch het gevoel dat er iets gebeurd is.
Wauw.
Vooral op het heetst van de dag.
Dus jij bent eigenlijk meer gaan bewegen door de lockdown? Of gaan koersen?
Meer gaan koersen, ja.
Heb je
ja.
talent om te koersen?
Nee, natuurlijk niet.
Nee, het zou kunnen, hè, Bart? Want...
Nee.
Dus, als jij te veel rust hebt, dan krijg jij haarpijn.
Dan krijg ik haarpijn, dan heb ik spijt dat ik haar heb. Dan heb ik het warm en koud. En dan krijg ik fietsneigingen.
Oké. Dan snap ik dat jij liever bezig wil blijven.
Ja.
Gebod 4. Vader, moeder, zult gij eren.
Ah, maar dat vind ik.
Ja, je hebt het straks al even gehad over jouw mama.
Mijn vader eer ik ook, maar dat is een andere zaak. Die is overleden.
Ja.
Ik wilde altijd zo graag mijn vader zijn. Ik wilde zo graag de wijsheid van mijn vader hebben. De energie van mijn moeder, die heb ik geërfd. Maar de wijsheid van mijn vader niet.
Misschien heb je die doorgegeven aan je kinderen.
Ja, misschien wel. Maar ik denk dan weer bij onze kinderen, dat ze de wijsheid vooral van mijn vrouw hebben.
Ah, ja.
Mijn vrouw is... iemand moest realistisch zijn bij ons thuis. Hè. Mijn vrouw is en realistisch, en organisatorisch, en gezellig. En ja, die is nogal veel. En nogal veel wat gelukkig onze kinderen ook hebben.
Klinkt als een hele goede mama.
Ja, als een hele goede vrouw ook.
Was jij een goede papa? Jij een goede papa? Want uw kinderen zijn nu wel groot, hè?
Ja, maar nee, je kan ook op latere leeftijd nog papa zijn, dat kan.
Ja?
En onze oudste is 28, onze jongste is 17. Maar spijtig genoeg, nee. Nee, ik vind mezelf in die zin tekortschieten als papa. Ik ben nooit in mijn leven echt streng durven zijn.
En was dat om iets te compenseren?
Nee, dat was zo uit schrik om niet populair te worden.
Ah. Oh.
Jij kent Matthijs van Nieuwkerk, hè?
Ja, ja, ja.
Die heeft ooit eens...
Nederlandse presentator van De Wereld Draait Door.
Ja. Echt een ongelooflijk bevlogen uomo universalis. Echt ongelooflijk straffe gast. Die heel weinig interviews geeft. En ze hebben die ooit gevraagd van, wat is het geheim van je kracht, van je ongelooflijke talent? En die zei heel bescheiden van, de eerste keer dat ze je vragen om een schoolopstelletje te maken, dan moet dat al meteen een schoolopstel zijn wat zelfs 100 jaar later nog kan uitgebracht worden als een soort classic.
Mm-hmm.
En zo moet je omgaan met iedere uitdaging in het leven. En ik dacht van, als wij kinderen hebben,
ja,
ik kan die dat ook zeggen. Zo van, ja, ik ga drummen in een groepje. Oké, leer het dan. En ik had altijd de neiging om op te naaien, om te zeggen van, ja, maar gaar.
Ja, dat is toch positief, om je kinderen te motiveren, te stimuleren.
Ja, maar dat...
Werkt averecht?
We leven niet in tijden waarin dat kinderen zeggen van, ja, ik ben me nu ongelooflijk op grammatica aan het smijten, want mijn papa heeft gezegd dat dat moet. dat gebeurt niet.
Dat gebeurt helaas niet, nee.
Dus ik voelde al heel snel van, dat heeft geen zin. Je kent de roman Karakter van Bordenwijk,
ja,
prachtig gespeeld door Jan de Cler, die zo streng is voor zijn kinderen. Dan denk je, maar waarom is die mens zo'n onmens? Om zijn karakter bij te brengen. In die afdeling heb ik het niet goed gedaan.
Dus jij hebt...
Niet streng geweest.
En heb je daar nu dan spijt van?
Denk nee.
Ik, nee, ook niet.
Nee,
maar het zou kunnen dat je zegt van, ja, maar ja, mijn kinderen hadden talent voor dit of dat te doen. Had ik ze maar meer gemotiveerd, had ik maar wat strenger geweest, dan hadden ze daarin verder gestaan.
Ja, maar dat is dan nog iets anders. Dat heeft niks te maken met opvoeding, dat heeft te maken met wat ze thuis zien.
Mm-hmm.
Als je in alles in Eerste Nationale wilt spelen,
mm-hmm,
in de muziek een top voetballer, en je probeert dat bij de televisie ook te zijn, en je probeert dat als performer ook te zijn, je probeert dat als schrijver
maar
ook te zijn.
Bij jou lukt dat, hè, Bart?
Ja, maar mijn kinderen en mijn vrouw zien dat de papa soms om 4 uur 's nachts nog niet naar zijn beddeken is, hè, omdat hij nog altijd aan het werken is. Dus ze zien daar ook...
De keerzijde van de
medaille. Ze zien daar ook de keerzijde. Ze zien ook wel eens een mens die wel echt even moet naar een stoem tv-programma kijken. Ja. Om eventjes... Ik kan u niet zeggen blind gekocht, maar toch iets van... iets stom.
Ja. Ja, ik vind dat nu niet dat het slecht is dat jij zegt van ik ben geen goede papa geweest. Maar...
Ik ben een vriendelijke papa geweest. Ik ben nooit tegen één onze kinderen uitgevlogen van... En dat kan niet.
Hebben jouw kinderen ooit tegen jou gepuberd? Dat is misschien een betere vraag. Hebben jouw kinderen ooit misschien tegen jou... Zijn die tegen jou uitgevlogen?
Ja, onze zoon natuurlijk niet. Want in 17 jaar, en dat is wel typisch, dat is heel stom ook, maar in je zoon herken je wel jezelf. Dus als ik naar Pablo kijk, zie ik in zekere mate in een spiegel. Dat is heel raar.
Ja?
Dus ik dacht, als ik 17 jaar was, ja, ik deed ook dat soort dingen.
Ah ja.
Maar bij ons meisjes, die zitten nu echt heel erg in de fase van, wij voeden de papa op.
Ah ja.
Dat gaat van, als je een korte broek aandoet en je neemt je gsm mee, dan kan het dat ene kant van je korte broek naar beneden schuift. Mm-hmm. Ik zeg, ja, en dan? Dus dan is uw een pijp langer dan uw ander. Ja, maar je ziet ook een stuk van uw gat. En dat kan niet. Allee, ik ben nu nieuw liedjes aan het maken. En ik schrijf altijd graag vanuit een loser-perspectief.
Mm-hmm, ja.
Dus je hebt zo liedjes van... Hey, Prince, come to me, 21 yeah. positions in
I believe I can fly, or ja, I'm the greatest.
Ja. En ik ken altijd, ik ben de grootste loser en ik ben allesbehalve de ideale man.
Ja,
ja. En ik ben er ook redelijk goed in ja, zo'n loser-portretten. Ja, ja. En dan... luisteren ons meisje en zeggen, papa, stop nu eens met altijd die loserliedjes te schrijven. Want het wordt wat gemakkelijk. En dan hadden ze er Anneke, met mijn vrouw, ook bij gehad. En ook, zo erg is het niet. Dus je zit daar ook weer met de... Ja, met de spelen. Allee, ja.
Ja.
En ik, ja, maar het is wel een goed liedje. Ja, maar dat zeg ik niet. Maar het is wat te gemakkelijk van onderwerp.
Oh.
Zo dat soort... En dan zeg je, als je nu al niet meer mocht zeggen dat je een loser bent, wat blijft er dan nog over?
Dus uw kinderen hebben ook wel kritiek op de grote Bart Peters.
Be sure.
Gebod 5. Dood niet. Geef geen ergernis.
Bij mij aan tafel nog steeds Bart Peters. Hij koudt nog net een hardgekookt eikje weg.
En omdat jij een hardgekookt eikje aan het wegkouwen was. Dus ik leid aan spiegelgedrag.
Ja, je leidt aan spiegelgedrag. Ik pakte een toosje met kippenwit en jij deed dat ook. Ik drink een koffie met spuitwater en jij doet dat ook.
Dat is iets nieuws. Ik ga naar mijn dokter en ik zeg, dokter, ik heb iets nieuws. Ik leid aan spiegelgedrag. En, ik spiegel Evi Hansen.
En dan zegt zij, doe zo voort.
Oké.
Dood niet, geef geen ergernis. Dat is het vijfde gebod. Je zei daarnet al dat je nog niks had doodgemaakt. Maar je vertelde mij wel... Dat je af en toe... Ik zeg hier dood en jij begint hier te hoesten. Hè?
Nee,
dat is corona, hè?
Nee, dat spiegelgedrag. Hè. Jij zegt dood en ik begin ter plekke te sterven. Nee, ik heb me verslikt in een ei.
In een ei?
Ja, ik zit me hier te verslikken in een ei. Dames en heren, live. Ja, op Joe.
Ja. Drink rustig.
Oké. Okay.
Ik wil hier niet de dood van Bart Peters op mijn geweten hebben. Hè.
Hey, het zou wel iets zijn.
Het zou wel iets zijn, dat is wel waar. Dood niet, geef geen ergernis. Je hebt nog niemand gedood, je bent voorlopig ook nog niet dood, maar je hebt wel mensen geërgerd. Enfin, ja, je sprak me daarover dat er een periode was in jouw carrière waarin in de pers heel veel moppetjes over u verschenen, dat jij ADHD had, dat jij een nar werd genoemd.
Ja, maar dat klopt, hoor. Ik ben een clown. Maar die ADHD... Dus met de opkomst van het woord ADHD had ik mijn etiket vast.
Ja.
Overigens, dat is het enige wat ik nog nooit heb laten onderzoeken, of ik inderdaad een ADHD'er ben.
Oké, ik wil jou nu niet op ideeën brengen.
Maar je denkt dat ik wel... Sommige
dingen moet je ook niet... Je moet niet op alles een etiket plakken en niet alle dingen moeten bewezen worden.
Maar het was ergens eind jaren 90, begin jaren 2000. Ik kon eigenlijk niks meer over mezelf lezen waar het woord ADHD niet in voorkwam. Mm-hmm. Het woord overexposure kwam ook regelmatig voor. Je had dan bijvoorbeeld de blijde intrede van Sinterklaas in Oostende, was dat toen. En dan stond er in de krant een foto van mij met Sinterklaas. En dan stond er... Wie staat er in godsnaam naast Bart Peters? Allee, dat soort.
Maar siert jou dat... Allee, ik denk dan, je bent een artiest, je wilt graag gezien worden. Je wilt vaak gezien worden. Je bent dan zo populair. Je deed alles. Zowel de Droomfabriek als het Peulengaleis. Je deed muziek. Ben je dan ook niet een beetje trots of zo?
Nee.
Nee? Wanneer komt dat moment dat je denkt van, shit, dit is niet meer leuk?
Die overexposure die werd pas echt erg toen televisiezenders plotseling begonnen met heruitzendingen. Dat is ook nog niet zo lang, dat is nog maar 20 jaar. Dus ineens bleek dat, ik ga nu niet overdrijven, hè, maar Maar ongeveer iedere avond was er een heruitzending van de Leukste Eeuw. Ik deed ook de grote zondagavondshow, dat was Eurosong of wat dan ook. Dat werd voorafgegaan door een uitzending van de Leukste Eeuw. Dan liep ook nog het Peulengereis. Dat viel allemaal mee, want ik was eigenlijk in die periode alleen maar de zondagavondshow aan het doen. De rest was opgenomen of waren heruitzendingen. Maar als je dat niet weet, dan denk je van, grote God, wat is hier aan de hand? Om nog te zwijgen over het Peulengaleis, dat was een gevolg van het Leugenpaleis. Dat was heel gek. Het was heel geïnspireerd, maar ook een beetje destabiliserend, zal ik maar zeggen.
Ja, dat was nieuw. Niet, ja, ja.
Dat was geen familieshow.
Trouwens, wordt nu ook weer heruitgezonden, hè?
Ja, en met heel veel succes. Ja. En dat haalde heel veel succes aan de intellectuele zijde, zal ik maar zeggen. Ja. Dus 5 sterren overal. Maar die mensen noemden wel de droomfabriek de roomfabriek. En die begrepen niet, hoe kan het nu dan een gast die de ene avond een mislukte pornoacteur, dan geeft die kookles als zijnde Jezus Christus. Dan is die echt een totaal politiek inconsequent gamma-mannetje.
Met een namertje en een bateltje.
Een namertje. En dan ineens doet hij een familieprogramma de droomfabriek. Dus die spreidstand, ik lachte er nog mee, ik zei dat is mijn Barbara spreidstand, die werd kwalijk genomen.
Ja.
En ik heb dat pas...
Nam jij jezelf dat ook kwalijk, dat het zover was gekomen? Ik bedoel, of kun je daar niks aan doen?
Nee, in grote mate, dus die heruitzendingen, daar kon ik niks aan doen. Maar het feit dat ik zowel familieprogramma's maakte als totaal offbeat, totaal geflipte Peulengaleizen enzovoort, ik zit een beetje zo ineen.
Ja.
En ik heb het alleen maar kunnen oplossen door de dingen wat af te bouwen, enerzijds. En anderzijds door veel meer in te zetten op live optreden.
Op je muziek.
Ja, want het lijkt me sterk daar, er komen duizenden mensen naar de Lotto Arena.
Die willen komen. Die kopen een kaartje om jou te zien.
Stel dat ik mij daar nu heel de avond Leonard Cohen gewijs op een stoeletje zou zetten, die mensen zouden gewoon ontgoocheld zijn.
Ja.
Zo van, en waar was hem nu de ADHD'er? Dus hoe meer je samenvalt met je publiek, hoe meer je kan samenvallen met jezelf.
Ja.
Dus ik heb ooit gedacht, en dat neem ik mezelf kwalijk, dat je volledig kon samenvallen met jezelf op de televisie. Belangen niet.
Maar wel op het podium.
Absoluut.
Gebod 6. Doe nooit wat onkuisheid is.
Als we nooit onkuis zouden zijn, zou het maar een saai leven zijn, denk ik dan.
Ik doe onkuise dingen.
Ja. Het is met jou, Anneke.
Ja, maar het is eigenlijk heel simpel. Van het moment dat je seksualiteit als meer ziet dan voortplanting, dan ben je al onkuis. Dus ik pleit schuldig.
Wij allemaal. Ja. Jullie zijn, dat vind ik wel straf, ik rekende het uit, meer dan 40 jaar samen.
Ja.
Maar dat is toch... Dat is, jij bent even lang samen met Anneke als ik besta.
Ja.
En ik heb 2 kinderen en ik ben gescheiden en zo. Ik bedoel, dat is echt lang, hè?
Dat is echt veel over 60 jaar zijn, hè?
Ja. Ja.
Ik was 18 en Anneke was 17, maar...
Match made in heaven?
In die tijd bestond dat nog niet, hè, heaven. Omdat Tinder nog niet bestond en zo. Ah. Dus eigenlijk in principe, destijds, ik zal nu uit van voor de oorlog spreken, was een relatie, dat was in principe iets van een meisje in uw straat of in uw dorp, of die gekende van de scouts of van de KSA. Dat werd dan uw lief en dan trouwde je enzovoort. Ik had toen al, ik zal niet zeggen dat ik al een Tinder-gevoel had, maar ik had toen al van, there must be a higher love. En ik vond mezelf een echte avonturier, ik had ook een fiets. En ik reed gewoon, dus boekhoud moet je weten, geen kwaad woord over boekhoud, maar het meest swingende wat je daar kon meemaken, het meest sexy, dat waren volksdansavonden.
Nee, dat vind je geen lief. Toch geen spannend nieuw lief.
Ik heb daar eerlijk gezegd lieve gevonden. En die waren heel tof en allemaal goed. Maar dat is nu niet dat je zegt... Wow. En dat was dan eind jaren 70 en je had dan die disco-wereld die mij als mislukte punker toch wel interesseerde.
Ja.
Maar dat was in Boeghout niet te vinden. Dat
en waar dan wel?
Weinigem.
Ah, in de city of Weinigem.
Het Weinigem shoppingcenter bestond nog niet.
Nee,
was eigenlijk ook een klein dorp. Maar daar hadden ze naar het schijnt disco-vuiven. Dus ik met mijn fiets naar die disco-vuiven. En daar zag ik dan zo de ideale... hoge hakken, echte liefde, echte disco. Well, blim, 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 Saturday Night Fever.
En dat was Anneke.
Ja. Maar ik was wel een mislukte punker. Dus dat is allemaal niet direct gelukt. Hè?
Heb je veel moeite moeten doen om haar te versieren?
Ja. En ik studeerde toen juist mijn eerste jaar Germaanse. Dus ik had te veel Kafka gelezen en zo. Dus ik schreef veel te ingewikkelde liefdesbrieven. Ook nooit doen. Mag je ook allemaal nooit doen. Maar goed, dat is dan goed gekomen. En wat ik ook al een beetje aangeef, van... Dat is zomaar toeval, hè.
Ja, dat is waar.
The Rod Stewart zou zeggen, the attraction was purely physical.
Oké.
En dan later blijkt dat er veel meer is. En dat je ook kunt... dat mensen kunnen evolueren.
Ja, maar jullie zijn dan samen geëvolueerd, 40 jaar lang.
Ja, maar in het begin was dat niet zo ingewikkeld. Om te beginnen, als je nu spreekt over wat dat de verwachtingen waren mm-hmm. en wat het uiteindelijk geworden is, dan zit ik wel met Anneke in. Anneke die wilde eigenlijk een gewone jongen.
Die wou een gewone jongen?
Die wou een gewone jongen. En wat dat voor haar nog wel geruststellend was, dat was als ik 18 was... ik studeerde Germaanse en theaterwetenschappen en zo, maar ik voorzag ook in mijn eigen inkomen.
Ah, ja.
Dus ik was... ik werkte in een atelier, meer bepaald in een theateratelier.
Ah, ja.
Dus ik maakte reuzen en stukken decors. En ik was het knechtje van Hugo Claus en dan lijken en maskers. Allee, de blijde intrede van Christus in Brussel werd een theaterstuk in de KVS. Ik moest dan al die maskers maken enzovoort enzovoort.
Jij was eigenlijk ook een vakman. En jij verdiende geld. Jij waart safe voor Anneke.
En ik had nooit proper handen. Ah ja, want als je altijd... Dus dat was eigenlijk het soort gast dat ik was. En ik schreef wel en ik regisseerde. Maar ik was totaal niet voorbestemd als een mens onder de spotlights.
Ja.
Toen dat gebeurde, had Anneke zoiets van... Oei, nou,
heeft het er moeilijk mee gehad?
Nee. Ah. Maar die hadden we zelf niet zien aankomen.
Ah, oké. Okay.
En dus we hadden al een goede fond kunnen leggen voordat al die...
Gekke showbiz-shizzle
begon.
Ja, ja, ja.
En dat heeft ons altijd wel geholpen.
Ja. Jij zei tegen mij dat eigenlijk jullie de perfecte match zijn omdat jullie totaal niet matchen.
Ja.
Wat heb jij dat zij absoluut niet heeft en andersom?
Ik zal het eerst bij. Anneke heeft realiteitsbesef,
ja,
organisatietalent.
Ah, ja.
Ja, heeft zin voor structuur.
Kan zij liedjes schrijven?
Nee. Neem dan. En Anneke speelt ook geen gitaar. En ik kan... Dat is nu raar van dat te zeggen. Maar ik kan het allerbeste bij mensen naar boven brengen. Dus daarom durf ik ook met schandalig goede muzikanten spelen. Mm-hmm. En met geweldige mensen van alles doen. Dat is ook een talent.
Absoluut, absoluut.
Dus moet ik ook soms zorgen dat ik het allerbeste in mijn vrouw kan bovenbrengen.
Dat is mooi.
Want dat is gezellig.
Ja.
Ook nu, omdat nu zit wel in een... We zitten nu in de afbouwfase, hè.
Van de corona, ja.
Nee.
Ah, oe,
van het leven. Nee.
Jij zit daarin. Ik zit daar nog niet in, hè, Bart.
Nee, maar ik bedoel niet ik en jij. Ik bedoel Anneke en ik.
Nee.
Dus ons kinderen zijn al wat ouder. We leven nu nog in zo'n kangaroo-situatie,
ja.
Waardoor dat we die heel veel zien,
ja.
En zo. Maar het is een hele tijd, en dat is ook een belasting geweest voor onze relatie, zo geweest... dat wij eigenlijk heel weinig me-time niet, maar two-time hadden.
Ja.
Wij hebben ooit voor gehad dat Ronnie Mossuze en zijn vrouw, die kwamen in ons huis wonen en die namen dan ons kinderen over. En dan gingen Anneke en Bart gingen dan naar Jamaica. Dat was geweldig.
Ja.
En dat is een van de weinige momenten dat ik weet in ons jong leven, met kinderen, dat wij gewoon met tweeën op reis gingen.
Ah,
maar dan kwamen we terug, ons kinderen die waren nog klein en die keken met zo'n vermoordende blik.
Jullie hebben ons in de steek gelaten.
Als jullie schoften dit nog één keer doen, en dat was zo erg dat wij dat man een tijd hebben laten schieten.
Maar nu kun je dat opnieuw doen, hè?
Nu gaat dat opnieuw. Dus nu
worden er seksvakanties ingericht door jou. Georganiseerd, heb ik gelezen in de vakpers.
Maar daarover heb ik het liever niet meer. Nee, dat klopt, maar dan zie je hoe dat clickbaits werken.
Daar hebben we het zo meteen over. Ja. Even over die seksvakanties. Dat was gewoon vakanties, jij en Anneke zonder kinderen. En eigenlijk nog eens tijd om de vlam in de pijp aan te wakkeren.
Ja, maar er stond dan in dat artikel, dat leek dat wij seksvakanties organiseerden met, ik weet niet met wie. dus dat leek me wat ingewikkeld, maar het was gewoon met elkaar. Ja.
Oké, dankjewel Bart.
Gebod 7. Vlucht het stelen en bedriegen.
Is er ooit al eens iets gestolen bij jou?
Ja.
Ja?
We hadden een vakantiehuisje in Frankrijk. Echt een tof huis.
Ja.
En we gingen naar het strand. En echt zo van zo, wow, a perfect day.
Mm-hmm.
En wij komen terug. En je ziet dat direct die poort was geforceerd. En dat thuis. En in mijn ogen was dat zo echt van die Amerikaanse gangsters. Met van die lange leren frakken en met van die mitrailletten. Zo'n hele gang. En die hadden heel het huis ondersteboven gegooid. Dat was een rommel, dat kunnen niet geloven. En er waren ook inderdaad laptops, gsm's, bankkaarten en zo. Maar ik was gechoqueerd omdat een geweldig goede Martin-gitaar lag daar. En die losers, die klootzakken, die onrespectvolle idioten, hadden die gewoon laten liggen. En dat vond ik zo... Zeg maar, gasten, als je dat zou weten... En dat is ook eigenlijk het enige bezit waar ik aan hecht. Dat is dan in die zin nog goed. Dat zijn gitaren. Soms gitaren waarmee ik al in heel de wereld ben geweest. Tot in Azië, tot in Amerika, tot in Afrika. Overal in alle mogelijke temperaturen enzovoort, enzovoort. En die pikken die niet. Ja. En dan bleek dat, dan kwamen die huiseigenaars en die zeggen, ja, maar je ziet het misschien allemaal wat groot. Dat waren maar mannetjes, jonge mannetjes, op brommerkes. En het is heel moeilijk om zo'n grote gitaar op een brommerke mee te nemen.
Ja.
Dat was de enige reden. Dus die werden dan nog verdedigd eigenlijk ook. En dan dacht ik, ja, oké.
Maar eigenlijk een beetje beledigd dat ze jouw gitaar niet naar waarde hadden ingeschat.
Dat is het, dat is het. Ja.
En ideeën?
Dat moet je een beetje zien als een bevestiging.
Veel radio- en tv-ideeën?
Ja, je ziet regelmatig, maar dat is toch niet erg. Droomfabriek-achtige programma's, Hoezo-achtige programma's. Je ziet regelmatig dingen terugkomen. Dat je, oké, nu doen die dat ook. Ah ja, prima. Maar ik ga er ook vanuit, zeker wat tv betreft, er zijn maar 4 ideeën. Een van de 4 is, doe een quiz en ik doe dat niet.
En wat zijn de andere 3?
Ofwel, doe iets met humor.
Ja, dat doe je wel.
En doe iets met human interest, dat kun je ook. Of doe iets met feiten, bijvoorbeeld wetenschap of zo. Hè. En probeer dan die feiten zo...
Maar je hebt toch een quiz gedaan?
Nu moet je mij eens helpen.
Nonkel Pop?
Ja. Nonkel Pop, ja.
Of was dat eigenlijk een quiz om te lachen?
Dat was eigenlijk een soort Nevermind the Buzzcocks. ik geloof niet... Behalve dan van Tom Barman, die wilde wel echt winnen. Maar die had het verkeerd begrepen. Maar eigenlijk was het een soort verkapte talkshow over muziek.
Ja. Dus als ze jou ooit willen beroven, dan moeten het... Dat ze je goede gitaren dan meepakken?
Ja, misschien mensen toch niet op
nee,
ideeën.
Nee, toch niet, hè? En ideeën, dat mogen ze gewoon... Dat zie je als een compliment. Die mogen ze blijven pikken.
Absoluut, ja.
Oké. Bart, heb je al gelogen de afgelopen...
Tuurlijk.
Ja?
Allee, come on.
Nee, maar bedoel nu...
Vandaag nog niet, maar dat is toevallig.
Maar voor de rest ben je... Ja, maar jij bent een eerste klas lieger, hè?
Maar natuurlijk, ik ben de mede-uitvinder van het Leugenpaleis. Allee, kom
aan. Dat is waar.
En pas op, in die tijd... nu is dat een instituut. Maar toen dat zo begon... ik weet nog, bij de eerste aflevering van het Leugenpaleis zeiden wij van, ja, het is stralend weer in de Ardennen enzovoort. En dan lag er een pak sneeuw van 2 meter en dan kreeg Studio Brussel, die kregen dan van die telefoons van, ik zit hier met een camion in de Ardennen. En ze zeggen, dus ik weet nog hoe wij in de Ardennen.
Gelogen.
En ik zit hier vast in de sneeuw. Ja, het Leugenpaleis dus, hè. Ja.
Gebod 8. Vlucht ook de achterklap en het liegen.
Daarnet hadden we vluchten stelen en bedriegen. Nu vluchten, achterklap en liegen. Als bekend figuur kan je er niet aan ontsnappen, roddels. Alhoewel dat ik het gevoel heb dat ik nu niet zo heel veel roddels van jou heb zien verschijnen in de boekjes. Maar dat was vroeger wel anders.
Ja, en je moet ervan uitgaan dat roddels allemaal waar zijn.
Ah, ja?
Ik vind dat gemakkelijk.
Ja, nooit iets over u verschijnt.
Nee, maar dan is het er ook meteen vanaf. Allee, dan is het ook opgelost. Ik denk dat ik vroeger ook het nog niet beheerste. Dat ik het allemaal nog niet zo goed wist van hoe dat je je moet gedragen en zo. Allee, ik zal een voorbeeld
geven. Op televisie, bedoel
je? Ja. Ik was vroeger wel stom. bijvoorbeeld in de jaren 80 had je het programma Reur.
Ja, dat was zo'n controversieel praatprogramma.
Bij Veronica. In
heel frank, heel stout, heel laat ook op de avond.
Ja.
In een rokerig café.
Ja, en dat was live enzovoort. Ja. En je moest daar niet gaan zitten om zo de brave Dezeke uit te
halen. En hoe oud was jij toen ongeveer?
22.
Oeh! Dat is echt lang geleden.
Ja. En dan moest natuurlijk... Dus onbekend over seks, drugs en dat was het programma. En dus die Jan Levering die begint... Ik zeg, ja, oké, we zijn hier in Nederland. Mag ik dan nu heel officieel de genaamde Patricia Pai heel oprecht bedanken?
Ja, Patricia Pai, ook nog steeds een bekende zangeres, pin-up.
Ja. Een figuur. Een figuur. Ze mocht er ook zijn.
Ja.
Mag ik Patricia Pai, ook een zangeres, top-op, hè. Mag ik haar dan nu officieel bedanken voor mijn seksueel ontwaken? Want, en waarom gaat dat dan in details? Want ik had ooit eens een maxi-single van Patricia Pai gekocht, eigenlijk alleen maar voor de hoes. Stom. Nog stommer was... Die bleek ook in dat programma te zitten. Dus die had zo van, hier ben ik!
Oh.
En dan denk ik zo, wacht even, maar dat was...
Eigenlijk?
Dat was 10 jaar geleden.
Ah.
En dan, ja, dan krijg je dat. Hè?
Ja.
Dan krijg je dat.
Maar je hebt mij ook iets verteld over de wondermooie Sade.
Ja.
Die heb je op tv versierd.
Ja, nee, maar dat ja.
Ja, of nee?
Ja.
Oké.
Okay. Dus inderdaad, de wondermooie Sade. Maar je moet heel goed beseffen dat toen ik... een twintigerke was, mm-hmm. Dat is heel raar, maar die sterren die kwamen nog... Zo, Bono die kwam naar de VRT.
Ja.
Duran Duran, Tina Turner, die kwam naar Studio 3. Net zo Sade, die had toen haar eerste single uit. Dan dacht ik van, amai, ja. Die mag er zijn. Die mag... En...
Was je toen echt wel onder de indruk van haar?
Nou, natuurlijk. Maar natuurlijk. Ja. Ik was totaal onder de indruk. Dan, amai. En tegelijk zijn dat dan mensen die zelf ook nog maar jong zijn en ook nog maar net beginnen... En nu niet direct meteen de meest super interessante antwoorden geven. Mm. En al gauw beginnen over jazzakkoorden en zo. Dat
is moeilijk.
Dus zo wat proberen. En dan, ik zei iets stom. Ik zei, wacht, je hebt iets in je ogen. En die zo, leg de opname stil, want er is misschien wat mascara uitgelopen in die prachtige ogen en zo. En die, wat is er? Ah, wel dingen, hè? Magic.
Oh, Bart, dat heb jij op televisie gezegd.
Ja. En die keek zo van, wat krijgen we nu? En dan werd die rood, en ik ook eigenlijk. En dan begonnen we heel hard te lachen.
En werd er dan zo gerold van, Bart probeert Sade te versieren? Of?
Nee, het was meer, dat hoor je niet te doen in een interview.
Oh, daar word je op teruggefloten.
Ja, maar in die tijd, het zal u niet veel zeggen, maar de Jesus and Mary Chain, die zaten er, en die begonnen dan gewoon te seksen. In de studio. Die begonnen gewoon te seksen in de studio.
In uw studio?
Ja, die beelden zijn nog altijd op het internet. Hè. Trouwens, die beelden zijn ook, en dan weet je dat ze het heel erg bewust deden, teruggekomen bij de Jesus and Mary Chain zelf, als de Brussels Incident.
Ah.
Waar die Bobby Gillespie, Bobby O, die nu de zanger is van Primal Scream, die begon er een greet te vingeren en van... En ik heb maar gewoon blijven, als jong manneke, zo de volgende vraag stellen. Maar... Sex and drugs and rock and roll. Allee, bedoel, er gebeurde wel eens iets. Ja.
Ik denk dat met deze uitleg de roddelboekjes nu in Vlaanderen weer duchtig te beginnen. Ze hebben weer iets om over te schrijven, Bart.
Maar belangen niet.
Het is gepasseerd.
Dat was van voor de oorlog.
Gebod 9. Wees steeds kuis in uw gemoed.
Er zijn zo van die bijzondere momenten in uw leven en dit is er eentje van. Want Bart Peter staat in mijn badkamer naar zichzelf te kijken.
Ik vind dat heel moeilijk. Ik heb altijd de neiging om naar jou te kijken.
Ja, maar je kunt ook zo in spiegelbeeld naar mij kijken.
Dat is juist. Ik zie nu door de spiegel naar jou. Ja. Ja.
Wees steeds kuis in je gemoed. Heb jij een zuiver geweten? Kan je jezelf in de spiegel kijken?
Dat valt mee, maar wees steeds kuis. Dan denk ik altijd, je moet heel goed wassen.
Ook?
En dat, ja, ik bedoel...
Waste jij je niet goed of zo?
Ik neem niet bijvoorbeeld... nu zeg ik wel iets heel serieus... Als ik thuis kom na een optreden, dan neem ik geen douche thuis.
Waarom niet?
Omdat ik dat iets vind van een ochtendritueel. Omdat ik schrik heb dat ik door die douche terug wakker word.
Ah, oké. Okay. Maar jij zweet wel op dat podium en serieus hard.
Ja, ik droog me wel goed af.
Oké. Okay.
Maar ja, dat is geen uitleg, hè.
En wilde je dan niet... Zegt Anneke soms niet van... Allee, Bart, je stinkt, pak eerst een douche.
Ja, maar ik stink nooit. Dat valt nu mee, hè? Ja. Dus toevallig. Zelfs al ben ik bezweet, ik stink niet.
Oké, genoteerd. Als je nu in de spiegel kijkt, en ik weet het zijn slechte lichten, iedereen zegt mij dat hier, wat zie je dan?
Dat ik slecht geschoren ben.
Ja.
Dat ik slecht geschoren ben, dat mijn haar er eerder conceptueel bij ligt. Dat nu niet direct... Het is meer een coronakoep, zal ik maar zeggen.
Ja, maar ik vind het wel goed, want je verft het niet meer, hè?
Nee.
Je hebt dat wel lang gedaan.
Ja, want toen was ik heel jong en dan verde ik het zwart en zo ook.
Ja.
En zo bruin en zo van alles.
Ja. Wanneer heb je besloten van ik doe dat niet meer, laat mij maar gewoon grijs worden?
Toen dat ik een dagje ouder werd.
Ja.
Toen dat ik een dagje ouder werd.
Je wordt wel een dagje ouder, hè?
Ja.
60? Want... Zie je dat aan jezelf?
Ja. Wat ik ook altijd zie, en dat vind ik echt nog wel interessant om te zien, naar gelang het uur en de sfeer, hè, hangen mijn wallen er anders bij.
Oké. Okay.
Dus soms, en dat geloofde je niet, maar soms heb ik geen wallen.
Waarom zou ik dat niet geloven?
Omdat dat toch heel raar is. Omdat dus normaal gezien, als je 's ochtends wakker wordt met wallen, zoals nu, hè, dan denk je toch, ja, die heb je dan toch de hele dag.
Nee.
Het zou dus kunnen dat ik tegen van de avond terug opgetrokken ben. En dat heeft dan te maken met adrenalinewerking. Ik zie dat bij mezelf. Ik zie van, oké, wallen. En dan zie ik, en nu niet.
Mm-hmm.
Raar, heel raar.
Heb je dat ook fysiek? Ik denk nu spontaan aan Tom Leenaars, die vertelde, 's morgens als ik uit mijn bed kom, voel ik me echt 50. Maar raar, maar waar, tegen dat ik terug in mijn bed kruip, denk ik terug dat ik 25 ben en kruip ik weer te laat in mijn bed.
Ik heb net het tegenovergestelde.
Ah, oké. Okay.
Ik heb 's ochtends wel een soort levensenergie. En 's avonds denk ik, oh...
Normaal zou ik nu nog tot een uur of vier doorgaan, maar dat gaan we toch maar niet doen.
Okay. Wat vind jij mooi aan jezelf?
Oei. Nu vraag je wat. Ik vind dat ik een werkbaar lichaam heb. Dus je kunt met mij veel doen. Je kunt mij heel gemakkelijk oud, lelijk, van alles. Ik kan van alles zijn en ik moet er eigenlijk heel weinig aan werken.
Ja, maar dus bijvoorbeeld, zeg je oud, lelijk, kan je dan ook makkelijk een strak lichaam hebben?
Als ik een beetje aftrein, ik kan er desnoods en met wat inspanningen ook goed uitzien. Mm. Maar dan voelde wel, ja, maar nu heeft hem er echt wel, is hem daar echt wel mee bezig geweest. Maar
en wanneer werk je naar zoiets toe? Is dat dan als je gaat optreden? Is dat zo'n moment dat je denkt van, nu ga ik aan mijn conditie werken?
Daar was dat vanzelf. Dus ik ben nu een coronakilo of twee te dik.
Ja.
En ik merkte bij mezelf, bijvoorbeeld in de Lotto Arena reeks, dat ik best strak stond. Ook, dat is verfilmd, en dan zie ik op die beelden, oeh, geen wallen. Ik weet zeker dat ik dus morgens wel wallen had. En dat is dus gewoon, je bent in een soort topmatch, je bent met de rode duivels aan het spelen, dus dat helpt.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, mezelf verbouwen in Jos Bosmans.
Hè? Ja. Dat is dan zo achterover Briantine haar, nee, maar dat is dan een bruikje.
Dat is een truc, hè. Ah, ja. Dus dat is een Phil Collins, noemen ze dat. Dus wat dat bij mij heel goed werkt, is, ik verstop mijn eigen haar achter onder een kaalkop.
Ja.
Hè? En dan daarbovenop zitten een Phil Collins pruikje.
Ja, zo'n paar sprietenhaar.
Ja, met zo'n Mephisto-punt. Hè?
Ja.
En dat is het hele ding van Jos Bosmans. En dan doe ik nog een ronde bril op. Maar meer is dat niet. Dus nee. Dat is uren make-up, maar nee, dat is alleen dat. Dat is alleen die truc met eerst kaalkop, Phil Collins pruikje, ronde bril. En ik ben iemand helemaal anders. Mijn geit valt open van verbazing als ik daar bij mijn eigen... Enzovoort, ja.
Maar ik zie u toch graag als Bart Peters, hoor.
Gelukkig,
hè?
Stel dat je een dag zou moeten beginnen met eerst een kaalkop op te zetten, daar een Phil Collins spraak over.
En dan ook nog zo moet beginnen klappen.
En dan ook nog zo moet ik beginnen klappen, dat is een groot probleem.
Ja. Hoe zie jij jezelf over 10 jaar?
Ik denk 10 jaar ouder.
Ja, en denk je dan dat je haar gaat verliezen? Meer rimpels, meer wallen? Of?
Ik merk dat het leven geen totaal naar beneden gaande curve is.
Ah.
Dus ja, ik heb me op sommige momenten in mijn leven veel ouder gevoeld dan nu. Ja. Dat is heel raar. Dus ik hoop, als ik een soort van rust en balans vind in de komende jaren, dat je dat hopelijk ook fysiek aan mij gaat zien van, amai, die mens heeft rust en balans. Nu, wie heeft er nu rust en balans in coronatijden? Dat mag je ook niet verlangen. Maar het is een plan voor de komende 10 jaar.
Mooi plan.
Gebod 10. Begeer nooit iemands goed.
Ben jij jaloers?
Ja. En ik vind dat een positieve eigenschap.
Oké, in de liefde of professioneel?
In de liefde ben ik niet jaloers.
Totaal niet?
Nee.
Oh, dat is mooi.
Ah, nee. Want als... niet dat dat nooit is gebeurd of zo, maar dat er iemand anders ook nog op Anneke valt, dan denk ik, dan hebben we iets gemeenschappelijk.
Ah, ja.
Nee, ik zie dat. Nee.
En zij bij jou? Want jij hebt veel aantrek van de vrouwen.
Ja, maar dat is... ik zal u maar voorbereiden op uw oude dag, ja. Evie. Dat valt wat tegen.
Dat blijft niet duren.
Dat heeft zeker ooit gespeeld, maar dat kan ik me toch niet goed meer herinneren.
Oké. Professioneel dan?
Ja, ik vind professionele jaloezie, dat is eigenlijk een hele mooie, goed vaststelbare vorm van bewondering.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld in de Lotto Arena concerten, ik heb er lang over nagedacht, maar van wie is dan de gedroomde special guest?
Ja.
Ja, mijn goede maat, Ronnie Mosseuse.
Ja.
Er is een probleem, want wij speelden samen in een band, The Radios.
Mm-hmm.
Dat is ondertussen, de dood van Robert is ondertussen ook 20 jaar geleden.
Ik zou je iets vertellen, Robert is zelfs mijn overbuur geweest in Schilde. Ongelooflijk lieve gast. Maar,
fantastisch. Maar dus die twee broers, dus Ronnie en Robert, die komen in mijn leven. En dat zijn niet alleen echte zangers, dat is gewoon Marvin Gaye, Otis Redding, Stevie Wonder, dat is werkelijk...
Maar nu vergelijk je hen echt met soulgoden, hè?
Met soulgoden, maar dat is ook zo. En misschien in mijn diepste gedachte ben ik een soulgod, maar je hoort dat zo niet. Oké, dus Ronnie is de special guest. Ik vond dat ook een beetje raar, want normaal zongen we met z'n drieën.
Ja.
En dan doen we nu zo... Een versie van She Goes Nana. Ik had dan een Vlaamse tekst geschreven. Hij zong Nana. Dat gaat dan over de Robert.
Ja.
En dus ik ben met de Ronnie aan het spelen in die lotto, met alleen maar een gitaarje en ons twee stemmen. En ik hoorde en ik denk, hoe dat die Ronnie daar zingt, dat is onmenselijk goed. Ja, daar ben ik wel jaloers op.
Ja.
Maar dat is een vorm van bewondering.
Ja, maar dat is iets wat jij nooit zal kunnen, hoe nee, Ronnie zingt.
Nee, want dat heeft ook te maken met lichaamsbouw, blijkt.
Echt?
Dus Ronnie, we hebben ons allebei eens laten onderzoeken in de kliniek in het UZ.
Omdat jullie dachten dat jullie een of andere ziekte hadden?
Nee. Dat was een professor, officiers, die dat zelf wilde. Die wilde zo eens zangers hun stembanden bekijken.
Ja?
En dan vooral zangers die wel een en ander van hun stem vergden.
Oké. Okay.
En dan bleken de stembanden van Ronnie, die waren gewoon veel breder en veel groter. En dat was allemaal veel... dat blijkt zo te zijn. Dus het is niet alleen het talent, het is ook gewoon het instrument.
Dus jij bent jaloers op het strottenhoofd van Ronnie Masuze?
Nee, op zijn talent, op zijn zangtalent. Ja.
Maar kan je dat altijd goed verdragen? Want ik denk dan van, ja, je hebt alles bereikt in België en een stukje Nederland, wat je kan inbeelden. En natuurlijk alle landen daarbuiten waar je regelmatig optreedt. Jij kent succes. Zou het anders zijn als je niet zoveel succes had? Zou je dan niet meer jaloers zijn?
Ja, nee, dat is zo gelijk. We waren van het weekend aan het kijken naar Once Upon a Time in Hollywood...
Met Brad Pitt.
Ik ken er nu weinig van, maar die Brad Pitt, die mag er wel zijn. Maar ik voel daar niks bij. Ik heb niet het gevoel dat er een verband is tussen mij en Brad Pitt, want ik leef in de microcosmos. Brad Pitt, die weet in de macrocosmos.
Ja,
en
ja.
In die macrocosmos, wat dat ze daar doen, dat zijn raar mannen. Allee.
In de macrocosmos?
Ja.
Nooit maar je hebt toch gedroomd van Amerika?
Nee.
Nee?
Nee. Dat is dan raar. Het doorbraak optreden...
Ja.
Van de radio's in Amerika. Ik ben altijd voorzichtig, omdat dat is mislukt. Hè? Dus dat was... Ik weet niet dat je iets kent van voetbal, maar dat was
In
1994, hè, in Orlando, Florida.
Nederland-België.
Ja!
Ja.
Ja, dat. Dus die match, dan mochten wij in dat stadion spelen.
Oké. Maar dat was met de radio's, dat is fantastisch.
Met de radio's. En dan dachten we, maar dit wordt onze Amerikaanse doorbraak. Ten eerste, de sfeer was niet goed, want wat was er gebeurd? De Belgen hadden de Nederlanders afgedroogd. In dat publiek waren natuurlijk heel veel Nederlanders die ons ineens niet meer tof vonden.
Maar het werd wel op de Amerikaanse televisie getoond.
Nee. dat was gewoon voor een Amerikaans publiek, dachten wij. Totdat wij er aankomen en dan bleek alleen de mensen van onze PA waren Amerikanen. Want al die Amerikanen die zeiden... What the hell is going on here? En dan zei World Championship Football. That's no football, that's soccer. Dus in Amerika bestond gewoon voetbal niet. Dus er was geen halve Amerikaan geïnteresseerd in de wereldbekerlijke voetbal. Dus er waren alleen maar zatte Ieren, zatte Duitsers, zatte Hollanders, zatte van alles. Mensen die wij hier in Europa ook bereikten, dat was allemaal geen probleem. Maar de Amerikanen hebben wij daar gewoon niet... bereikt. Wat een sisser, daarvoor naar Amerika gaan.
Maar dachten jullie echt op voorhand van, dit is een springplan?
We waren zeker. Maar als je nu toch in een voetbalstadion mocht spelen in Amerika, en dan blijkt dat er geen halve Amerikaan is, en je komt dan maar vlak voor de show aan de weet, want die weten gewoon niet wat dat voetbal is. Ja, spijtig. Voor alle duidelijkheid, de radio's hebben nooit een carrière gehad in Amerika. Ze hebben één keer gespeeld in een voetbalstadion, maar alleen de PA-mensen waren Amerikanen, al de rest waren Ieren, Duitse, Engelse, zatte Hollanders en je wil het niet weten. Dus het is goed afgelopen, het optreden, hoor.
Ja, het dak ging eraf.
Ja, maar een Amerikaanse doorbraak was het zeker niet.
Heb je daar spijt van?
Ja.
Ah, dat is wel mooi. Bart, we zijn aan het einde gekomen van dit programma. Hoe vond je het?
Tof.
Ja? Oké, is fijn.
Jij woont hier heel schoon in uw heilig huis.
Dank je wel.
Amai, zeg.
Ik ben hier ook heel gelukkig.
Ja. En goed van eten ook.
En goed van eten ook.
Je hebt mij goed voorgedaan van wat ik wel moet eten en wat niet.
Het was heel mager, hè?
En als we nu samen... Jij is en ieder is een kiwi.
Ik heb heel veel zin in een kiwi. Okay. Laten we zo meteen een kiwi eten. Ik ga hem al snijden. Ja. In september zouden de shows weer van start gaan in de Lotto Arena. Heb je daar... zie je dat zitten? Heb je daar moed in? Denk je dat het zal lukken?
Het goede nieuws is dat de mensen van de Lotto Arena ons heel goed gezien zijn. En dat ten allen tijde, wanneer het kan, zullen ze doorgaan.
Hè? Okay.
Maar of dat september is, of dat november is, of dat 21 is, ik mag er allemaal niet aan denken. Ze zullen doorgaan. Dus het is niet zoals bij Paul McCartney, die niet naar ons land komt. En die ook nooit mee gaat komen. Want die gaan met pensioen.
Maar dit is...
Maar dit gaat met zekerheid door en het zal... een fenomenaal feest zijn, maar wanneer precies, Kun je dat nu geloven? Ik laat dat over aan de virologen.
Ah, wel.
Omdat ik daar zelf geen klote van weet.
Ik volg u, Bart. In elk geval heel erg bedankt dat je hier was. En wij schillen nog een kiwi. Want dat is het gezondste dat je kunt eten samen met broccoli. Ja.
Oké.
Dat moet je eigenlijk elke ochtend eten.
Ja.
Dat is goed voor uw vitamine.
Oké.